Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Tegenover mij zit Koen Ottenheim. Dankjewel Koen dat je naar de studio bent gekomen in het Allerpierson. Voor een gesprek over Leon Battista Albertis over de bouwkunst. Jij bent architectuurhistoricus. Emeritus hoogleraar?
Nee, live, nog steeds.
Nog steeds?
Ja.
Oké, nee, je ziet er ook heel levend uit. Dat was het natuurlijk. Gerard Barteling. Die is natuurlijk al een poosje met emeritaat. Ja. En die heeft het boek vertaald. Een pagina per dag, vertelde je me zojuist. Ja. Het is een kloek boek. Een klassiek boek over de bouwkunst uit de 15e eeuw. Van Leon Battista Alberti, die ook heeft geopereerd als architect, maar heeft veel boeken geschreven, niet alleen over bouwkunst, ook over schilderkunst. Dat is volgens mij bij Sun uitgegeven. Ja. En over sculptuur, maar ook over hele andere zaken. Over menselijkere zaken. En dus het was in die zin heel duidelijk ook een literair persoon. Een typische humanist, zou je wel kunnen zeggen.
Zeker, ja. Ja, die wereld van de humanisten, dus echt de tekstgeleerden uit de 15e eeuw, dat is eigenlijk de kring waarin hij circuleerde en waar hij ook echt in zijn beroep in had. Want hij werkte op het secretariaat van de paus in Rome. En bij alle in- en uitgaande post en correspondentie. Ja, en dat is natuurlijk niet alleen maar postzegels plakken, maar dat is juist als diplomaat de correspondentie van de curie verzorgen. Dus het omgaan met teksten, dat is eigenlijk zijn hoofdbasis. En die hele kunsten erbij, dat is, je kunt zeggen, zo'n gentleman's hobby voor hem geweest. Hij was geen broodschrijver, dus daar had hij het niet voor nodig. Hij was van een goede familie, weliswaar een bastaard, maar dan nog. Maar had dan daar zijn positie aan dat pauselijk hof. Was ook met dat pauselijk hof een hele tijd in Florence. Dus kende ook in het tweede kwart van de 15e eeuw de nieuwste ontwikkelingen van wat we dan nu renaissance kunst zijn gaan noemen in Florence. Met kunstenaars Alberti en Masaccio, Donatello. Dat waren eigenlijk allemaal de mensen met wie hij ook in Florence om kon gaan. Dus hij maakte die.
En ook daadwerkelijk omging.
En ook daadwerkelijk
en
omging.
En samenwerkte.
Ja, zeker, ja. Ja. Nou, in die wereld van de humanisten, als ik daar nog even iets over kan zeggen, dat is natuurlijk een hele bijzondere kring van mensen geweest. Want zij, en dat is, wij kijken natuurlijk vaak, zeker als kunsthistoricus, vanuit de materiële erfenis naar die 15e-eeuwse kunst en architectuur en schilderijen. Maar het is heel goed belangrijk te begrijpen dat echt die hele belangstelling voor die antieken dus echt als een literaire beweging begonnen is. En ook al veel eerder. Sommige mensen zeggen dat Petrarca al in de 14e eeuw zou je als een soort startpunt daarvan kunnen noemen. Dus mensen die zich eigenlijk nu opnieuw die antieke teksten wilden lezen, maar dan ook de echte antieke teksten en niet de overlevering van overlevering van overlevering en zo. In de hele middeleeuwse roes en mist die er in die teksten ontstaan is. En dat is echt dat werk wat die humanisten ook terug naar de bron, naar de echte tekst. En daardoor ging men ook echt op zoek naar oude collecties, boekencollecties van kloosters en dingen, om eigenlijk naar de oudst mogelijke edities te gaan. En heel als filologen goede tekstedities van die belangrijke werken uit de oudheid samen te stellen, om op die manier eigenlijk zo dicht mogelijk bij de bron te komen. En dan kun je vragen, wat wil men dan met die bron? Wat was daar dan te halen in die bron? Dat was natuurlijk eigenlijk de verloren kennis van de mensheid. Daar zomaar kun je het eigenlijk zonder vooral te veel pathetiek eigenlijk wel zeggen. Want zeker ook met Petrarca al en zijn, maar ook nog in de 15e eeuw kunt zeggen, onder die intellectuelen in Italië, met name, heerste toch een soort van cultuurpessimisme. Van dat eigenlijk de grootheid van Italië, dat was een beetje ten onder gegaan.
En in Italië was dat natuurlijk ook direct een navoelbaar en te zien ook.
Zeker, zeker. Ja, te zien, te voelen. En Italië was versnipperd in allerhande staten en dingetjes. En men had het idee, de grootheid van het Romeinse Rijk en de antieke oudheid is allemaal in de late antieke tijd verloren gegaan. En eigenlijk leefde men in het idee dat men dus eigenlijk kennis en kunde kwijt was geraakt. En dat is ook in de tijd van Petrarca en zijn formuleren ook voor het eerste idee dat de middeleeuwen een zwart gat zijn. De middeleeuwen, namelijk tussen de hoogtepunt van de menselijke beschaving in de Romeinse oudheid en dan de eigen tijd die probeert dat weer te evenaren. En daartussen, dat beeld van dat negatieve beeld van die periode daartussen, waar wij ons natuurlijk heel anders tegenaan kijken. Maar dat is wel de wereld waaruit Alberti voortkwam. Dus men zocht eigenlijk in die antieke oudheid mogelijkheden om de eigen tijd te vernieuwen en te verbeteren. Dus je kunt zeggen, men stond met de rug naar de toekomst. Men keek terug naar het verleden, maar met de bedoeling de toekomst te verbeteren. Dus het is niet een idee van, ja, vroeger was alles beter en we moeten terug naar de Romeinen. Maar eigenlijk, wat kunnen we eigenlijk leren uit die antieke tijd, wat we eigenlijk verloren zijn, wat we niet meer kunnen. En dan in de architectuur, heel belangrijk voorbeeld, zeg maar het meest aansprekende is natuurlijk de enorme koepel van het Pantheon. Die 43 meter overspanning in één gewelf zonder steun. Dat is nou ongelooflijk knap van die Romeinen. Dat heeft sedertdien niemand meer gekund. Tot in de eigen tijd, inderdaad, dan komt dat punt. De koepel van de Dom in Florence, van Brunelleschi. Bijna, die is 42 meter, bijna net zoiets. Opnieuw zo'n soort overspanning gecreëerd wordt.
Hoewel daar wel iets aan aangepast moest worden, omdat het ideaal niet weerspiegeld kon worden.
Het ideaal was in dit geval gewoon het creëren van zo'n overspanning. En ja, als je nu die Dom van Florence ziet, is dat, zou je zeggen, qua constructie, een gotische constructie met die ribben en die hoge plan. Maar daar ging het helemaal niet om. Ja. En dat is het mooie. Dus waarom wordt er altijd gezegd met die koepel van Florence, hè, die dus voltooid werd in de tijd dat ook Alberti daar was, is dat een soort startpunt, mijlpaal voor het begin van Renaissance architectuur? Dat is eigenlijk omdat men het weer kon. Het gaat helemaal niet om de vorm, maar de prestatie, de technische prestatie. Dat is waar het om
ging. Het moet toch echt een hele spannende tijd zijn geweest ook voor die lieden die zich daarmee bezig hielden.
Ja, dus we moeten ook die tijd ook veel minder als vanuit de vormen, maar meer vanuit dat soort prestaties beoordelen. Iets waar je misschien nu als toerist helemaal niet zo op let. Denk, ja, dat is toch helemaal, het ziet er toch heel anders uit dan een Pantheon in Rome. Ja, maar het idee, men kon het weer. Men kon weer zo 42 meter overspannen.
Ja. Mooi. Ja. Ja. En dan schrijft deze Leon Battista Alberti ook een boek over de bouwkunst.
Ja.
En dat weerspiegelt een beetje ook weer een boek uit de klassieke oudheid. De 10 boeken over architectuur van Vitruvius.
Ja. Nou ja, en dan komen we terug op dat punt dat voor die humanisten, dus een startpunt van de kennis van de antieke oudheid waren teksten. He, men bestudeerde vooral antieke teksten, die filologie. Dat is toch het startpunt van al deze intellectuele kunstenaars. En waarbij voor de architectuur de basis tekst, de belangrijkste tekst, is het enige boek dat in zijn volledige vorm uit de antieke oudheid is overgeleverd. En dat is het boek van Vitruvius, inderdaad, de 10 boeken over architectuur. Ook de 10 boeken over architectuur uit de tijd ongeveer van keizer Augustus. Waarin van alles verteld wordt over tempels, over basilica's, maar ook over ingenieurswerken. Want de techniek en oorlogsapparaten hoorden ook bij het werk van de ingenieur-architect. Dus dat zit allemaal in dat boek van Vitruvius. Dus dat diende eigenlijk als een uitgangspunt voor het denken over hoe zag nou eigenlijk die antieke architectuur eruit. Waarbij dan het probleem eigenlijk al was, en daar gaat natuurlijk Alberti dan ook zelf op in, dat boek van Vitruvius dus eigenlijk een beetje een vervelend boek is om te lezen, want het is een beetje toch bouwkundige Latijn, dus niet echt mooi. Cicero, Latijn,
hij gaat ook wel even flink te keren in een passage tegen Vitruvius. Ja. Omdat het op sommige punten kun je twijfelen of het Latijn is. En op andere punten kun je twijfelen of het nou Grieks is waarin de man schreef.
En het punt is dat Vitruvius soms heel ingewikkelde dingen beschrijft. En daar zaten dus oorspronkelijk illustraties bij. Het was aanvankelijk een geïllustreerd manuscript moet het geweest zijn. En als het heel ingewikkeld wordt, dan zegt Vitruvius, ja, kijk maar bij mijn afbeelding. En de oudste editie, men moest natuurlijk van die tekst, dateert uit de 8e eeuw. Hè, want al die antieke teksten werden steeds overgeschreven. Dus eigenlijk materieel is er natuurlijk geen antieke tekst bewaard. De oudste is dus een kopie van een kopie van een kopie uit ongeveer de 8e eeuw. En daar staat ook nog braaf in, zie mijn afbeelding. Maar die kopiisten in die kloosters hebben die afbeelding die op een gegeven moment niet meer gekopieerd. Dus dat maakt dat die tekst ook nog ingewikkeld is. En dan heb je dus eigenlijk letterlijk, bij Vitruvius, dat kunt zeggen, is letterlijk de Bijbel voor de Renaissance-architectuur. Maar zoals dat hoort bij een echte Bijbel, is er exegese nodig om eigenlijk te begrijpen wat daar nu bedoeld wordt. En die exegese nu, dat is wat daarvoor is kennis van de echte antieke gebouwen nodig. Dus als je weet hoe een tempel uitziet, snap je de tekst van Vitruvius. Maar alleen met die tekst kom je er eigenlijk niet. Dus dat betekent dat ook Alberti, en dat is dat punt dat je ook net aanhaalde, zelf begon als een soort amateur-archeoloog, samen met zijn tijd, met een aantal andere mensen, Flavio Blondo bijvoorbeeld, om ook voor het eerst nu ook Romeinse ruïnes op te meten en te bezoeken.
Ja, maar dat is fascinerend natuurlijk. Ja, van zo'n humanist die zich verdiept in die teksten. Ja. Hè, dat, dan denken wij hier toch heel snel al aan een kamergeleerde. Ja. Die dan toch ook het zand onder zijn nagels krijgt. Ja. Echt bij in letterlijke zin ook. Hè? Want het gaat heel ver. Ja. Het gaat niet alleen over wat in het zicht is, wat onderzocht wordt op materiaalsamenstelling, materiaalkeuze, op involging van materiaal in de opbouw van muren en dergelijke. Maar het gaat ook over de fundamenten.
Zeker.
Dus hij gaat ook de grond in.
Ja, nou ja, nu waren van heleboel ruïnes, bestonden alleen maar de fundamenten. Ja. Dus dat was de. Maar dat is precies het punt dat interessant is. Die combinatie van echt veldwerk en dan dat te proberen te verbinden met die teksten. En nu moeten we ons goed realiseren als we nu bijvoorbeeld, als jij en ik in Rome lopen en over dat Forum Romanum, dan staat bij elke ruïne staat een bordje en een uitleg wat het is en welke tempel en hoeveel bouwfases. Dat is allemaal kennis van de archeologie, van eeuwenlange kennis die eigenlijk pas in die tijd begint. Als je in de 15e eeuw over dat Forum Romanum, dat het was voor de helft grotendeels gewoon dicht en een heleboel van die ruïnes waren overwoekerd. Van een heleboel ruïnes wisten men niet waar de ene begon en de andere eindigde. En laat staan welke functies het had. Dus er zit een geweldige soort vergissingen nog ook in om ook bij de interpretatie van, want sommige van die antieke gebouwen zijn dan wel in teksten beschreven. Maar ja, welke ruïne hoort nu bij welk soort tekst? En daar zit zo'n trial and error in, waarbij ook wat we nu zouden zeggen het vruchtbare misverstand optreedt. En een bekend voorbeeld bijvoorbeeld is dat als Alberti op zoek is naar van, ja, hoe ziet nu eigenlijk een Romeins huis eruit? Nou, dat wordt op zich mooi bij Alberti beschreven, dat er een atrium is, dus een eerste voorhal. En dan een peristiel, dus een tweede grotere binnenplaats met een aantal vertrekken. Nou ja, ik denk, het moet dus iets met twee binnenplaatsen zijn. En dan gaat hij vervolgens een termencomplex onderzoeken en denkt dat dat een paleis is. En een termencomplex is dus een soort openbaar gebouw waar honderden mensen konden komen. Dus de schaal opeens van wat Vitruvius als een klein eenvoudig privéhuis voor 12 mensen beschouwde, wordt opeens gelezen. Want als je die tekst leest en je denkt het is een paleis voor 100 mensen, past die tekst ook.
Ja, alsof de beurs van Berlage opeens een privépaleis is.
Ja, zoiets. Nou ja, even spreken. Hè. Of het paleis de Dam, een individueel gebouw. En dan ontstaat daar dus ook een beeld voor. Nog verder deelt die enorme verering voor die Romeinen. Kijk nou toch ook eens wat die enorme paleizen die hadden. En wat voor een luxe en een grootse schaal die nou woonde. En natuurlijk ook wat voor een perfecte symmetrie in die architectuur zit. Want in die grote badhuiscomplexen, in die openbare gebouwen, daar werd natuurlijk echt wel symmetrisch met een strenge middenas ontworpen. En daar ontstaat het idee, en dat staat helemaal niet in Vitruvius dat zo is, dat dus die Romeinse architectuur natuurlijk altijd met een hele strikte middenas en symmetrie als werkte. Ook voor dit soort particuliere gebouwen. En we weten nu, want we kennen nu Ostia, we kennen Pompeji en al. En dat moet je ook denk ik dat even vergeten. Ostia lag nog onder het zand en Pompeji nog onder de as. Dus die voorbeelden waren helemaal niet bekend. Dus het feit dat de Romeinse gewone architectuur ook veel gewoner was en veel dichter bij onze, dat met name kruip door sluip door een gangetjes en een beetje woekeren met ruimte, dat paste eigenlijk niet in hun geïdealiseerd beeld van de antieke oudheid, waar alles een soort superieure perfectie had.
Ja, want wat je uiteindelijk ook krijgt, er bestaan wat representaties van in schilderijen.
Ja.
Die ook bekend staan met de titel De Ideale Stad. Ja. Dan zie je inderdaad ook, laten we zeggen, die staat ook in het boek inderdaad. Ja. Ja. En dat is een soort Eden voor de architect.
Ja.
Geen rotzooi, geen utilitaire belemmeringen op straat, maar pure architectuur, ruimte en vorm.
Precies. Nou ja, en eigenlijk ook een tegenhanger van wat de stad in die tijd zelf was. Want ook in Florence waren wel een aantal mooie renaissancegebouwen, maar die stad was natuurlijk gewoon een ratje toe. Met kruip door sluip, gangetjes en steegjes, en dan weer een mooi plein. Dus dat de idee van dat de antieke stad eigenlijk een soort een soort ideaalbeeld was van orde en regelmaat, die in de loop van de tijd weer, zeg maar, in die duistere middeleeuwen een beetje verloederd is. Hè, dat hele idee is dat de menselijke cultuur achteruit gegaan is. En dus ook in de stedenbouw van zo'n mooie, heldere Romeinse structuur is middeleeuwse chaos ontstaan. En door kennis van die antieke kunnen we die schoonheid, die orde, die efficiëntie ook van die antieke cultuur weer opnieuw tot leven brengen. Dat is eigenlijk, daar zit echt een agenda achter. En nu is dat boek van Alberti. Interessant is dus niet een gewoon leerboek van how to do it voor timmerlieden en architecten. Maar het is eigenlijk een rondleiding door zo'n soort stad. Een geïdealiseerde stad. Het boek van Alberti is echt een conversation piece for gentlemen. Ja. Het is voor kenners van die antieke teksten. Want Vitruvius is niet de enige bron van Alberti. Het is een basistekst, maar hij heeft dat vermeerderd, niet alleen met zijn kennis van de archeologie, maar ook met een heleboel, ja, zijn enorme kennis van antieke teksten, met name Plinius, zowel de oudere als de jongere, en Tacitus en anderen, en Strabo, enfin, allemaal reisjournalen en andere beschrijvingen. En voor de structuur, het denken over kunst, Cicero, maar misschien daar ga ik nog op terugkomen. En dat bij elkaar vormt in zijn hoofd een soort totaal geïdealiseerd beeld van die antieke wereld. Zoals je die op dit soort schilderijen uit de 15e eeuw dan soms ziet. En we hebben ook een van die schilderijen in het boek opgenomen.
Bij je nawoord.
Bij mijn nawoord. Ja. En waarom heb ik deze genomen? Want hierachter loopt eigenlijk een groepje mensen met een soort reisgids. En je kunt je eigenlijk voorstellen dat het verhaal van... Eigenlijk is Alberti dat mannetje hier in die rode toga die hier rondloopt en hier zijn lezerspubliek door deze imaginaire stad rondleidt. Dat is echt de reden dat ik dat daar in gezet heb.
Mooie gedachte.
Want hij beschrijft ook, dat is ook wel grappig, zo tussen neus en lippen door, alsof hij in een antieke stad loopt. En eigenlijk doet hij dat dan ook heel antiek in toga. Want ergens gaan ze dan een tuin binnen en dan zegt hij opeens, ja, we gaan nu een tuin binnen en in een tuin loop je niet in toga. Dus die leg ik nu af. Dat betekent dus dat die andere 400 bladzijden, hij dus zijn als een soort cicerone, een reisgids door die stad loopt in toga. Hè? Als een soort, dat beeld, ik dacht, ja, dat is eigenlijk... Is natuurlijk niet zo bedoeld, maar dit is wel een beetje het beeld wat ik zelf had uit het lezen van Alberti's eigenlijk dit plaatje.
Ja, ja, mooi.
Dat mooie schilderij dat nu in Baltimore een museum is met een van die drie, en ook onder andere aan Piero de Francesca en andere toegeschreven, langgerekte ideaalbeelden van een antieke stad.
Ja, dat boek... Ja. Wat wij een boek noemen. Ja. Het is opgedeeld in 10 boeken. Ja. Dat zouden we dan weer hoofdstukken kunnen noemen, die weer in subhoofdstukken zijn onderverdeeld. Die hoofdstukken die hebben een hele duidelijke structuur. Ja, dus alles is mooi geordend tegenover die chaos waar je het over had. Ja. Ze spreekt dat ook uit het boek. Maar wat nou zo aardig is, is dat hij ook de vrijheid heeft om af en toe uit te weiden. Ja. Er zitten hele gekke passages in over bijgeloof. En dan haalt hij de gewoontes erbij om zieners te raadplegen en dergelijke. Daar maakt hij ook een beetje gekkigheid mee. Ja. Dus dat is ook wel interessant dat hij in die zin al een hele grote vrijheid heeft ten opzichte van die oudheid. Ja. Die hij zo bewondert ook.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje wat ook... Wat later in de 16e eeuw ook een sprezzatura genoemd wordt. Als je natuurlijk als een echt volwaarde, hè, in Castiglione in de Hoveling komt die term daarvoor, sprezzatura. Je moet de regels van de etiketten en de omgangsvormen helemaal beheersen, maar je moet er wel mee kunnen spelen. Want anders ben je maar een lakei. Dus een lakei moet zich aan de regels houden, maar een echte gentleman, hoveling, die kan daarmee spelen. En is net over de grens zonder dat het brutaal wordt.
Ja, en dat is een soort gemak.
Ja, je moet je eenmaal op je gemak voelen binnen het korset, zonder daardoor gehinderd te worden. En met al die bijverhalen laat hij ook natuurlijk zijn eruditie zien. En dat maakt ook, zoals ik zeg, dat dit ook een boek is dat juist andere humanisten, geleerden, eigenlijk met plezier, een beetje moet plezier om dat te lezen. En dus niet een timmerman die wil weten hoe je nou een antiquiserend stadspaleis moet bouwen. Ja.
Alberti, die schreef, maar heeft ook geopereerd als architect.
Ja. Ja. Hij heeft als architect in elk geval als ontwerper. Hij schrijft zelf in zijn boek dat je als architect, je moet ook het hele bouwproces kennen om er leiding aan te kunnen geven. Maar ook dat hoeft niet eens. Het gaat, want hij is een van de mensen in die tijd die heel nadrukkelijk een scheiding creëert, kun je zeggen, in zijn tekst tussen het ontwerp en de uitvoering. Maar waar het om gaat, is dat het vanuit zijn idee, dus architectuur, is en kunst, maar ook wetenschap. En daarom ook iets dat zeg maar, mensen van de hogere stand, zoals hij zelf, ook kunnen bedrijven. Het is los van het ambacht. Daar gaat het om. Dus je hebt en de architectos, dus eigenlijk de, wat in de antieke term, zeg ik, in Griekse term, de opperste werkman. Dus eigenlijk iemand die boven de ambachten staat, de opperwerkman. Die, zeg ik, die vanuit de cockpit het hele bouwbedrijf moet kunnen overzien, zonder zelf vuile handen te krijgen. Dat is echt het idee. Dus het is wel de man die aan papier, dus de ontwerper. En die vervolgens zeg maar, ook supervisor en logistiek manager van de bouwterrein zou moeten kunnen zijn. Maar zelfs dat hoeft er niet bij. En bij de bouwprojecten waar hij zelf bij betrokken is geweest, is hij waarschijnlijk in geen van die gevallen ook daadwerkelijk bij die uitvoering betrokken geweest. Ja, en daar had hij ook geen tijd voor. Ja,
en als aanvulling, kijk, hier speelt ook op de achtergrond mee, maar zeer belangrijk voor hem, dat de positie van de architect los van het ambacht komt te staan en dat het intellectuele arbeid wordt en dus ook erkend zou moeten worden als een toevoeging aan de zeven klassieke kunsten.
En wat is de sleutel om tot de zeven vrije kunsten te horen? Dat is natuurlijk dat feit dat de mathematische grondslag, dus als hij zegt ook zelf, eigenlijk een architect moet eigenlijk twee dingen goed. Een architect moet twee zaken in zich verenigen. En meer is eigenlijk niet nodig. Namelijk, hij moet schilder zijn en hij moet ook mathematicus zijn. En dus die combinatie van zeg maar, puur echt die mathematiek, het werken met proporties, met maatverhoudingen. Maar tegelijkertijd ook schilder, die het schilderachtige, het kleur, de schaduwwerking. Dus eigenlijk het alles wat na een zuiver mathematisch tramien vervolgens nodig is om toch ook het oog te behagen. Die beide dingen moet een architect kunnen combineren. En dat maakt natuurlijk ook, dat maakt die tekst zo nieuw voor die tijd, waarin dat voor het eerst zo die twee aspecten genoemd worden, maar tegelijkertijd ook zo tijdloos.
Het is een kwestie van ordenen, hè? Ja. Omdat het bestond al, alleen hij brengt het op een andere manier en hij zet heel duidelijk bepaalde accenten. Ja. Waardoor het toch het een en ander verandert.
En die accenten zijn, zoals ik zei, zitten juist ook in die mathematische structuur, die natuurlijk ook van alle tijden is. Want het uitzetten van plattegronden, maken van ontwerpen, van oudsher, ook in de middeleeuwse architectuur wordt er natuurlijk met geometrische vormen en maatverhoudingen gewerkt. Dus dat is helemaal niet per se het nieuwe. Maar het nieuwe is dat het nu ook verwoord wordt als een van de cruciale startpunten voor goede architectuur. En dat het niet alleen een soort ezelsbruggetje is om mooi, om handig te bouwen, maar dat het eigenlijk de raison d'être van goede architectuur zit in die maatverhoudingen. Dat is echt de kern van schoonheid, volgens Alberti.
Ja, want wat ik heel aardig vind van Alberti is, hij beschrijft een soort orthodoxie, zou je kunnen zeggen. Een soort regels. En zo hebben de ouden dat gedaan. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat hij de vrijheid vond om na te denken over wat zijn eigen tijd nodig had. Dus hij ging niet als architect klakkeloos klassieke gebouwen reproduceren. Maar hij ging nadenken over wat die klassieke vormen, wat voor vorm die zouden kunnen krijgen met de behoeftes van zijn eigen tijd.
Zeker, helemaal juist. Want de bedoeling is ook niet de antieke vormen te reconstrueren en dus eigenlijk de antieke oudheid te reconstrueren. Het gaat om het leren van de lessen van de antieke oudheid en die opnieuw toepassen. Dus het gaat dus niet in de taalmetafoor om het alleen maar kopiëren van een antieke tekst. Het gaat om de grammatica opnieuw te begrijpen en de woordschat en de grammatica en daarmee nieuwe teksten te schrijven. En dat is wat hij zelf ook als literator ook deed, want hij heeft zelf ook in een soort Cicero-Latijn een antieke komedie geschreven die eigenlijk zo antiekachtig, zo volgens de regels van de antieke literatuur, dat zijn aantal van zijn tijdgenoten ook dachten dat hij een nieuwe, oude tekst teruggevonden had. En dat, dan, en dat was ook een beetje de bedoeling. En dat is weer een beetje het, de geleerde humor. Dat hij eerst die tekst liet circuleren onder zijn vrienden. Die zeggen, oh, waar heb je deze antieke tekst gevonden? Die kennen we helemaal niet. En dan is er geen vervalser. En zegt, nee, hahaha, dit heb ik zelf geschreven. Ja,
maar het is niet alleen, gekscherend.
Nee, nee.
Want er wordt toch ook een belangrijk punt meegemaakt.
Ja,
namelijk, het is een bewijs dat de eigen tijd goede dingen kan opleveren.
En dat dus de antieke geëvenaard kunnen worden.
Ja.
Ja, en misschien zelfs overtroffen. Ja, dat is de volgende stap erin.
Maar het woord zelfbewustzijn wordt dan altijd gebruikt.
Ja, en dan is natuurlijk het hele punt vervolgens bij de architectuur, waar hij dan ook bij betrokken is, dat hij dus gebouwen moet ontwerpen met zijn kennis van de antieke, maar gebouwtypen die in de antieke oudheid in die vorm niet bestonden. Dus hij, als hij natuurlijk een stadspaleis voor Giovanni Rucellai in Florence bouwt.
Prachtig geven.
Ja, dus dan kan hij dus niet zomaar zijn ideeën over een antieke paleizen uit Vitruvius herbouwen. Want ja, de paleizen in de antieke oudheid zijn eigenlijk allemaal meer als bungalow. Die liggen allemaal achter elkaar op een groot bouwterrein. Terwijl het Florentijns stadspaleis is opgestapeld, is in de hoogte. Dus je moet al naar een heel ander concept, een type concept, ruimtelijk type werken. Maar vervolgens kan je toch de kennis van die antieke architectuur, past hij daarin toe door de voorgevel eigenlijk als een soort, voor het eerst alle zuilenorde in de vorm van pilasters, de platte, afgeplatte zuilen. Zoals dat het bekende voorbeeld van het Colosseum in Rome, met de opeenstapeling van drie verschillende zuilenorden boven elkaar. Dat wordt hier voor het eerst in een wereldlijk gebouw opnieuw toegepast. En dat wordt natuurlijk een running gag voor eeuwen. We zitten hier mooi in Amsterdam, kijken uit Drokin. En omringd door 17e-eeuwse stadshuizen, waar ook een opeenstapeling van pilasters. Dus dat wat Alberti 1450 begint, dat wordt tot in de 17e eeuw, maar je kunt zeggen tot in de 19e eeuw of eigenlijk vroege 20e eeuw, blijft dat eigenlijk een manier om voorname stadshuizen op een antieke-achtige manier vorm te geven, zonder nou de illusie te hebben of de pretentie een antiek gebouw te kopiëren. Maar de evocatie, de associatie met de antieke, die moet opgeroepen worden. En dat kan natuurlijk heel goed met behulp van deze verwijzing naar die antieke architectuur van het Colosseum. Dus dat is het mooie bij zo'n woonhuis. Dan heeft en verder een andere voorbeeld, dat zijn natuurlijk bij de kerken die hij ontworpen heeft. Ja, christelijke kerken waren er natuurlijk wel een paar uit de antieke oudheid, die grote basilica's. Maar dat, is eigenlijk, dat zijn natuurlijk niet zozeer de tempels die Alberti voor ogen heeft voor de gevels. Want die antieke basilica's, als die zo'n Rome, de Santa Sabina bijvoorbeeld en zo, dat soort kerken, die hebben eigenlijk niet echt een voorgevel. Dus op het moment dat hij daar façades moet ontwerpen voor zijn nieuwe kerken, gaat hij zelf eigenlijk in zijn repertoire dat hij ondertussen heeft opgebouwd aan antieke kennis te raden. En maakt nieuwe combinaties. Dus hij kent triomfbogen, hij kent Romeinse tempelfronten, met name dan bijvoorbeeld van het Pantheon. Dat is het meest mooie, het meest duidelijke en het meest gaaf bewaarde tempelfront. Van die reeks van zuilen en dan zo'n driehoekig fronton erboven. En als hij dan zelf een kerkfaçade ontwerpt, bijvoorbeeld in Mantua, die twee voorbeelden, of ook die in Rimini, die dan onvoltooid is.
Die staan dus allebei ook heel mooi in het boek, bij je tekst.
Nou, kom je illustraties kom je zo meteen terug, maar dit even dat af te maken. Dan combineert hij dus eigenlijk vrij, heel vrij, die elementen uit de antieke oudheid, tempelfront en bijvoorbeeld triomfboog gecombineerd. Dus je hebt ineens een soort triomfboog met een groot fronton erbovenop, iets wat in de antieke oudheid niet voorkwam. En dat wist Alberti natuurlijk ook wel. Maar het gaat om ook iets nieuws te creëren in de smaak, in de trant van die antieke. Dus het gaat meer om het voortzetten van de antieke oudheid dan het reconstrueren van de antieke oudheid. Nu iets over die illustraties. We hebben inderdaad in mijn nawoord zitten mooie moderne kleurenfoto's van de gebouwen van Alberti zelf. Omdat hij daar in zijn eigen tekst niet over schrijft. Ik denk dat het is toch mooi om daar de lezer dat mee te geven. Terwijl in de tekst zelf is geïllustreerd met houtsneden die komen uit de eerste geïllustreerde editie van Alberti. En dat is een 16e-eeuwse Italiaanse versie. uit rond 1550. En daar zijn hele mooie afbeeldingen in die ook moeilijke passages bij Alberti verduidelijken. En die zijn zo didactisch dat we eigenlijk die hele integraal, al die afbeeldingen ook nu hier in deze...
Ja, een enorme verrijking van het boek.
Ja, dat maakt natuurlijk de bladspiegel hier en daar wat aangenamer. Maar het is ook inhoudelijk inderdaad, het helpt ook. Degene die de moeite wil nemen om het echt te begrijpen, zijn ook die afbeeldingen echt zeer behulpzaam. Ja. Daarom waren ze in hun eigen tijd al zo'n succes.
Want, hoe werd daarop gereageerd op die architectuur van Alberti?
Het moet een heel bijzonder boek zijn geweest en ook heel bijzonder zijn ontvangen. Het is geschreven rond 1450. Dus in een tijd dat de boekdrukkunst nog net niet was uitgevonden. Dus de eerste oplage, zou je kunnen zeggen, was allemaal in manuscript. En dan zie je, er zijn natuurlijk een aantal van die eerste vroege manuscriptversies. Die is echt luxueus perkament, handgeschreven met een aantal mooie initialen. Die waren echt in de grote vorstelijke collecties. Onder andere de grootste bibliofiel van de 15e eeuw. De Hongaarse koning Matthias Corvinus. Daar zat Alberti in de grote bibliotheek. En ook de Federico de Montefeltro in Urbino had ook. Dus echt de grote erudieten boekcollecties, die hadden ook al Alberti.
Dat was ook heel kostbaar natuurlijk.
Dat sowieso was heel kostbaar. Ja. En dan is het ook opmerkelijk, zodra de boekdrukkunst een beetje op gang komt, is Alberti een van de eerste boeken die gedrukt wordt. Al in dus 1482 geloof ik, of 76. Nou, het jaartal geef ik even prijs, maar rond die tijd. Dus in de eerste generatie van boeken die gedrukt konden worden, zit Alberti al.
De wiegedrukken.
Ja, en dat geeft dus aan dat het natuurlijk ook een. Dat toen al direct een brede verspreiding begon. Hè? Dus in plaats van die paar handgeschreven dingen, kwam er dus echt al een oplage. De eerste gedrukte dingen waren toch echt ook wel een aantal tientallen in elk geval. Dus 100, 200 schat me nu dat die vroege drukken ongeveer gehad hebben.
We hebben het natuurlijk over het boek, maar de vraag die ik stelde was, hoe werd erop gereageerd op die architectuur?
Op de architectuur van Alberti?
Ja.
Heel concreet weet.
Omdat dat ook best gekke architectuur is.
Nou ja, in zijn tijd dat gekke, dat is eigenlijk, later vinden wij dat gekke architectuur. Met de kennis, als we nu over die Renaissance architectuur denken, hebben we toch vooral het beeld zo'n beetje van Bramante uit Rome, 1500, Serlio, Palladio. Dus eigenlijk die grote 16e eeuwse Renaissance-architecten.
Die zijn het beeld gaan domineren.
Die domineren het beeld en die hebben een soort, ook in ons hoofd, een soort kanon gevormd, onbewust, ongewild voor ons misschien. Die waarin, je kunt zeggen, die archeologische kennis veel groter was en de architectuurproductie dus veel, zeg maar, archeologisch nauwer was. Die villa's van Palladio lijken echt veel meer op Romeinse villa's. En zijn stadspoorten en de stadspoorten uit die tijd zijn echt opnieuw, zeg maar, Romeinse triomfbogen. Dus
dat is puristische.
Ja, puristisch. Het soort freestyle classicism, als je dat wil noemen, uit de 15e eeuw. Waar men eigenlijk al blij is als men iets van antieke vormen opnieuw kan toepassen. Dat wordt vervangen door een soort van academisch purisme vanaf de jaren 30.
Ik ben ook heel blij verrast toen ik als 17-jarige was dat, denk ik, een foto zag van die San Sebastiano in Mantua. Toen was ik heel erg verrast. Dat is, het gebouw staat als op een sokkel.
Ja.
En er zijn twee toegangstrappen, links en rechts. Dus niet één trap die direct leidt het grote schip in. Maar het is ook volgens mij een Grieks kruis.
Grieks kruis, ja.
En dat Grieks kruis, dat werd het ideaal.
Ja.
Maar dan was ik heel erg verbaasd door die twee geleden trappen.
Daarvan is niet helemaal bekend of dat geen 18e eeuwse wijziging is. Er zijn ook reconstructies die één grote monumentale trap in de midden geven.
Voilà.
Die tijd.
Nou, dan kunnen we dat laten
passeren.
Maar om weer terug te keren.
Om terug te keren
bij de tekst. Ja. Er zit, dat geeft je ook heel mooi aan in je nawoord, een soort spiegeling of een herhaling, zou je kunnen zeggen, van een driedeling die ook bij Vitruvius speelt. En dat gaat over een stevigheid, duurzaamheid, over functionaliteit en over schoonheid ook.
Zeker.
Dat is een soort driedeling waaraan goede architectuur moet voldoen. Klinkt ook heel vanzelfsprekend.
Nou ja, dat is natuurlijk een soort wet van alle tijden, kun je zeggen. Hè? Maar dat is wat Vitruvius heel mooi in het begin al formuleert. Dus dat eigenlijk dat spanningsveld, eigenlijk een balans tussen die drie elementen, dat bepaalt goede architectuur. Dus het moet blijven staan. het moet een goede plattegrond. Hè, die utilitas, die bruikbaarheid, dat zit vooral in de ordening van de plattegrond. Dat het zijn functie goed moet kunnen vervullen. En ook nog schoonheid. En geen van die drieën moet overheersen. Dus de constructie moet niet zo overdreven, moet niet te plomp zijn. Anderzijds moet ook niet de schoonheid, omwille van de schoonheid, de functionaliteit in het gedrang komen. Of zelfs de constructie moet leiden, omdat de schoonheid van de architect nu eenmaal nog meer leukere vormpjes wil. He, dus dat is een soort oerprincipe, zonder dat je daar, dat eigenlijk voor alle architectuur nog steeds geldt.
En dat ook, dan komen we toch ook wel terecht bij een centrale notie of concept, zoals we tegenwoordig liever zeggen, denk ik. En dat is wat hij dan continitas noemt. Wat is dat precies?
Ja, continuïteit.
Dat is de crux uit te leggen. Want je zou heel kort kunnen zeggen dat hij daar harmonie mee bedoelt. Ja. Maar dat dekt niet de volledige lading.
Maar ja, we hebben gelukkig met dit gesprek de tijd om het goed aan. Dat is het mooie van. Ja, continuïteit is inderdaad. Harmonie is op zich een mooie. De harmonie van bij het samenstellen van de verschillende onderdelen. En het is een term die komt uit de retorica. Een term, dus eigenlijk uit de redenaarskunst, dus ook weer die associatie met de literatuur. Het is een term van Cicero, die eigenlijk de ideale reden, de goede toespraak moet juist ook op het juiste niveau, het juiste publiek, met de juiste stijl, het juiste decorum hebben. En daarom al die elementen bij elkaar voegen, die bij elkaar een harmonieus geheel vormen. Dat is in de redenaarskunst de continuïteit. En Alberti neemt dat over, die metafoor.
Noemt Cicero dat ook, continuïteit?
Ja, dat is een term van Cicero. Ja, ja. Ja, ja. En Alberti neemt die term over, maar maakt dat nu eigenlijk een continuïteit in het ontwerp. Dus een materiële continuïteit en niet een retorische continuïteit. Maar hij bedoelt er eigenlijk namelijk de afstemming van de onderdelen op elkaar. En je kunt zeggen die harmonie van de delen. En dat leidt eigenlijk tot zijn, kun je zeggen, definitie van schoonheid. Komt er neer dat hij onderscheidt twee vormen van schoonheid. En de ene is de echte intrinsieke schoonheid, en dat is continuïteit. En de tweede is dan het ornament, waarover dadelijk dan meer. Maar die continuïteit, dat is wat hij dan heel nadrukkelijk omschrijft als de samenhang, de volledig perfecte samenhang van de verschillende onderdelen.
Ja, zal ik de passage voorlezen?
Goed, ja.
Dat
staat. Want ik ben nu citeer nu uit mijn hoofd, maar nee, je precies, hebt daar mooi een
maar dat staat
tapje
in boek 6, dat ook gewijd is aan het ornament. Ja. En dan in het tweede hoofdstuk van boek 6 staat dan wat precies de aard is van de schoonheid en van het ornament, en waarin ze van elkaar verschillen, zullen we misschien eerder intuïtief aanvoelen dan dat ik het met woorden kan uitleggen. Kortheidshalve geef ik hier de volgende definitie. Schoonheid is de beredeneerde harmonie die heerst tussen de delen en het geheel waarvan ze deel uitmaken, zodanig dat er niets kan worden toegevoegd, weggehaald of veranderd zonder dat het geheel daar lelijker van wordt.
Ja.
Voilà.
Nou, heel, heel mooi, want ik wou het uit mijn hoofd citeren, want het zou toch net niet zo mooi zijn, maar ik had het wel nog goed in mijn hoofd, blijkt. Ja, en wat dus de harmonie van onderdelen waaruit niets weggehaald kan worden of toegevoegd zonder het geheel te verbreken.
Ja, dus een essentiële samenhang.
De essentiële samenhang. En waar moeten we dan denken? Wat moet als dat te abstract klinkt? Denk dan maar aan de cirkel, als allersimpelste. Als je een cirkel een stukje weghaalt, dan is plof de zeepbel, dan is het geen perfecte cirkel meer. Dus dat is het. Leg ik altijd aan mijn studenten uit. Wat moet je nou bij voorstellen? Nou ja, de perfecte cirkel. Of iets meer in de gewone architectuur, het mooie vierkant. Als je daar een hap uit weghaalt, is het geen perfect vierkant meer. Maar je kunt natuurlijk ook in meer bruikbare vormen een mooie verhouding van 2:3 of 3:4, een perfect samenstel. Ook daar een harmonie van onderdelen met een juiste plaatsing van deur en vensters. Allemaal in een soort mathematisch grid. Waar je zegt, ja, als je daar nou gewoon dingen verschuift doet, ja, dan verstoort het dat ritme, dan verstoort het dat stramien, het mathematisch stramien waar het geheel op ontworpen is. Je kunt zeggen eigenlijk die een soort ontwerpprincipe is van kubische eenvoud. Van de basisschoonheid zit in de verhouding tussen lengte, breedte en hoogte. Dus die soort 3D-model. En dan, en Alberti zelf begint bij de plattegrond. Dus eerst lengte tot breedte. En dan komt daar de hoogte bij. Dan heb je het in 3D. En dan komen dus de verschillende onderdelen. Als een soort invuloefening komen dan de deur en de vensters. En dan moet het ook zo zijn dat niet alleen de maten van de deur zelf mooie verhoudingen hebben, maar ook de verhouding bijvoorbeeld tussen deur En het stukje muur dat de deur scheidt weer van het volgende venster. Dat je ook daar een ritme in krijgt. En dan ook de maat van het venster, maar ook, en dat zowel in de breedte, zeg maar muur, venster, muur, deur, et cetera, maar dan ook in de hoogte. En dat bij elkaar levert natuurlijk zo'n ritme op. En dat is dus niet één vast getal. Hè, dat kan op honderdduizend manieren kun je dat variëren. Maar de architect ontwerpt dus eigenlijk iets wat een zeker ritme heeft. En daarin moet je, ja, als je daarin gaat sleutelen, gaat veranderen, dan wordt het rommelig. En dat is wat hij zegt, dan verbreek je de harmonie, dan wordt het lelijker, dan vervalt het, ja, dan wordt het...
Het is interessant, hè? Want je gaf net al aan, er is een vertaling ook van literaire principes of retorische principes naar ook architectuur, dus naar de fysieke wereld. Ja. Maar wat interessant is, is dat dat speelt ook voor de literator Alberti in zijn boek, de manier waarop het is opgebouwd.
Ja. Zeker, ja.
Jij geeft heel mooi aan in je nawoord dat hij van groot naar klein grijpt. Ja. En dus voortdurend overal een hele duidelijke hiërarchie aangeeft.
Zeker,
en hoe die zaken behandelt.
Ja, je hebt het goed gelezen. Ja, inderdaad, want van groot naar klein, want dat is ook zijn ontwerpmethode. Die begint met de grote maten. Daar zit de basisproportie in. En daarna komt een invuloefening. En zo is ook als naar de tekst opgebouwd. Hij begint bij de... Je hebt eerst ook over het landschap. Waar moet je eigenlijk bouwen? Dan gaat het over rivieren en de lucht en de zon en de wolken. He, en dan komt de stad. En dan komen dus de bouwplaats. En dan komt het tot aan de deuren en de muren en de details toe. En dan de afwerking.
Ja. Wat nou zo mooi is aan het boek ook, is dat het ook een mooi notenapparaat heeft. Ja. Verzorgd door Bartelink, de vertaler.
Ja. En Henk Hoeks, die ermee begonnen is.
En Hoeks, die ermee begonnen is, want het heeft een lange redactionele geschiedenis. Ja. Henk Hoeks is overleden voordat het boek af was. En dus het is niet het product van één persoon. Ja. Dat is een kunstwerk nooit. En dat is zo in het geval van het boek ook niet. Ja. Ook als er maar één naam op een omslag staat. Maar in die noten staat ook mooi die passage weergegeven uit de oratoren, dus de gesprekken over de redenaarskunst van Cicero. En wat natuurlijk wel frappant is dan, is dat Cicero dat ook weer in drieën uitlegt. Dus eerst benoemt hij de kosmos, vervolgens de harmonie van het lichaam, van het menselijk lichaam en van het dier. En vervolgens ook de harmonie die van de natuur wordt vertaald naar de techniek. En dan noemt hij als voorbeeld het bouwen van een schip. En dan uiteindelijk noemt hij als voorbeeld de beroemde gevels van het Kapitool. Dus dan komt hij toch uiteindelijk ook weer uit bij de architectuur. Dus ook in de letteren wordt er wel degelijk rekening mee gehouden dat het ook buiten de textuele wereld, dus dat het niet alleen maar een gedachtenwereld is, maar dat het een werkelijkheid weerspiegelt. Die passage is wat te lang om voor te lezen, dus misschien moeten we dat niet doen, al ben ik toch geneigd om dat wel te doen. Het is wel interessant omdat het echt bijna exact hetzelfde staat. Hè?
Nou, lees maar voor. Dat is
goed,
zo mooi.
Dan gaan we dan.
Heb ik even pauze?
Ja. Nu is het door een wonderbaarlijke beschikking van de natuur met de taal, evenals met veel andere dingen, zo gesteld dat de grootste doelmatigheid gepaard gaat met de grootste verheven of vaak ook gracieuze schoonheid. Deze hele kosmos is, zoals we kunnen zien, tot heil en behoud van al zijn delen zo opgebouwd dat de hemel rond is en dat de aarde zich in het midden ervan bevindt en door haar eigen zwaartekracht in stand blijft. Dat de zon eromheen beweegt naar het punt van de winterzonnestilstand om vandaar weer geleidelijk in tegengestelde richting op te klimmen. Dat de maan licht van de zon ontvangt, al naarmate zij haar nadert en zich weer verwijdert. En dat de vijf planeten in ongelijke beweging en vaart dezelfde banen afleggen. Dit alles heeft zo'n diepe zin dat bij de geringste wijziging ervan alle samenhang verloren zou gaan. Maar tegelijkertijd zo'n schoonheid dat we ons geen schitterender aanblik kunnen voorstellen. En let ook eens op de lichaamsvorm van de mensen en de andere levende wezens. Jullie zullen ontdekken dat geen enkel lichaamsdeel zonder de een of andere noodzaak is aangebracht, maar dat tegelijkertijd het lichaam in zijn geheel als het ware een kunstwerk is en geen product van het toeval. En de bomen dan? Daar dient elke stam, elke tak, elk blad tot instandhouding van de eigen natuur en niettemin is elk onderdeel even schoon. En dan laten we nu de aandacht verplaatsen van de natuur naar de techniek. En dan komt die beschrijving van het schip.
En die passage die je net voorlas, die komt ook inderdaad bijna letterlijk ook zo. En in het Kloffing boek 1 van Alberti wordt dat overgenomen.
Ja. Maar ja, dus, maar dat is erg mooi.
Ja, Cicero, heel goed. Ja.
Cicero,
ik had het niet zo paraat.
Maar wat natuurlijk heel mooi is hieraan ook. Ja. Kijk, als we denken aan een 20e eeuwse Nederlandse architect en abt... Dom van der Laan. Ja. Dom van der Laan die ontwikkelde zelf een techniek, zou je kunnen zeggen. Een wijze van bouwen waarbij hij gebruik maakte van wat hij het plastisch getal noemde. En het plastisch getal, dat was uiteindelijk de geharmoniseerde verhouding van lijn, vlak en volume. Ja. Waardoor, precies wat je zelf ook zei, dat ook het stukje tussen de deur en het venster en de borstwering daaronder, alle samenstellende delen met elkaar moeten communiceren. En als we dan toch bezig zijn, ik heb hier een prachtig boekje waar ik vaak aan refereer in deze uitzendingen. Het is één essay van Henri Matisse uit 1908, Note d'un peintre. En daarin zegt hij ook over het schilderij dan. In een schilderij, ik moet het lopend vertalen, in een schilderij waarin elk onderdeel zichtbaar is en elk onderdeel ook zijn eigen rol speelt. Principaal ou secondair, dus, dus niet allemaal met hetzelfde belang, maar wel alles heeft zijn eigen nut in het schilderwerk. En als je daar ook maar één detail overbodig aan toevoegt, dan neemt dat overbodige detail de plek in van een noodzakelijk detail.
Ja.
Dus eigenlijk ook weer als je één element weghaalt, dan stort het geheel van de harmonie in elkaar.
Ja. Nu nog één ding daarbij, want dat is natuurlijk wel mooi. Die basisideeën over schoonheid van Alberti kunnen zeggen, die kun je inderdaad rechtstreeks van dat de schoonheid van de architectuur vooral in ritme en maat en proportie zit. Dat kun je natuurlijk helemaal doortrekken, heel mooi tot de 20e eeuwse modernisme. En, nou, lijkt dus als een Dom van der Laan's plastisch getal. Maar je kunt eigenlijk ook met een beetje vrije interpretatie ook Le Corbusier's Le Modulor eigenlijk ook zo noemen. Dat een architectuur gebaseerd op een getalsverhouding en daarin in abstracte kunnen werken. Dat is in één lijn, en dat is natuurlijk een hele mooie modernistische lijn, maar dan mist, dat is niet helemaal, dat is Alberti maar half. Want, we komen even tot terug, dat haakje wat we nog net hadden. Alberti heeft namelijk ook nog een tweede vorm van schoonheid. En ook die tweede kunde van een architect, niet alleen de mathematicus, maar ook de schilder. En die tweede schoonheid hangt daarmee samen, en dat is het ornament. Dat anders dan veel van juist deze 20e eeuwse theoretici die het ornament sinsloos, met de ornament doet fabrieken het ornament overboord willen zetten als iets banaals.
Die aan het begin van de 20e eeuw in een reeks krantencolumns echt tekeer ging.
Absoluut.
In letterlijke zin. Het is nog niet zo heel lang geleden uitgegeven door NI 010, dus het is nog te krijgen.
Ja, ja.
Maar tekeer ging tegen het ornament die eigenlijk het zicht ontneemt
om waar het echt om gaat. Precies. En ornamenten in Loos, dat is iets van tatoeages van misdadigers en zo. Dat is alleen maar, dat is natuurlijk ook in een soort huidige woke-reactie, is dat een hele ernstige tekst, dat de tatoeages...
Maar dat is een puur samenhang van functie en harmonie.
Ja, maar... Wat Alberti nou, dat is het belangrijk punt. Als je Alberti natuurlijk alleen op die zuivere, zeg maar bijna modernistische lees interpreteert, doe je me echt tekort, want dat ornament is eigenlijk essentieel erbij. Je kunt zeggen, het ornament dient namelijk om die intrinsieke harmonie voor het oog afleesbaar te maken. Dus het ornament geeft het ritme dat in een gebouw zit eigenlijk aan het... toont dat aan het oog. En je kunt eigenlijk, leg het wel eens aan mijn studenten uit, het ornament is eigenlijk de maatstreep. Zoals in een partituur de maatstrepen eigenlijk de ordening weergeven, zo is het ornament, geeft het de ordening van het ontwerp. En je moet maar denken, een partituur zonder maatstreep, dat is zo'n vrije partituur, dat is ongelooflijk ingewikkeld te lezen, maar op het moment dat er die streepjes zijn, dan opeens kun je compositie lezen. En dat is echt volgens Alberti de rol van het ornament. Dus het ornament zit zomaar op een plek. En of dat nou een engelenkopje of een bloemetje is, hangt dan weer van het decorum af. De rol van het gebouw, de functie van het gebouw, de waardigheid van de persoon die daar functioneert of woont. Maar, of dat het een kerk is, moet een religieus symbool zijn. Maar waar het zit, bepaald is eigenlijk dat stramien dat in dat muurwerk zit. Dat wordt eigenlijk afleesbaar als ware een puntjespatroon. Maar idealiter, en daarom zeg ik het beste ornament, zijn de zuilenorde. En dat is ook, dus pilasters en zuilen zijn letterlijk de maatstrepen die op de gevel het ritme afleesbaar maken. En dat is ook een heel belangrijk punt.
Het ritme, en, ja. Maar ook volume en ruimte.
Ja, ja, dat is dat.
Het ritme, inderdaad.
Ja, ja, ja. Dus het ritme waarmee de ruimte en de 3D geordend is. En dus die, volgens Alberti, zeg de zuilenorde, iets wat vaak in de latere architectuurtheorie eigenlijk een soort kern van de hele, alsof de hele Renaissance alleen om die zuilen draait, is voor Alberti eigenlijk alleen maar een ornament. Wel het. Dus het hoort bij de tweede schoonheid en niet bij de basisvorm. En dat is dus niet dat je. Dus je kunt alleen maar ornamenten en natuurlijk zuilen en pilasters op een zinvolle manier toepassen als die eerste schoonheid als daar al aan voldaan is. Dus als het ontwerp goed zit, dan kun je het met die ornamenten nog mooier maken, want dan kun je het nog beter leesbaar.
Anders is het een vlag op een modderschip.
Ja, en anders wordt het gewoon ezeltje prik van ornamenten plakken. En dat is natuurlijk, zeg maar, waar Don van der Laan tegen de keer gaat. Dat is wel heel op zich leuk, want hij verfoeit eigenlijk de hele architectuur van Alberti in die zijne.
Jij hebt Don van der Laan nog ontmoet.
Ik heb hem ontmoet, ik heb hem ook gesproken, maar hij begreep eigenlijk niet dat zijn ideeën eigenlijk ook al in die renaissance zou zitten, want hij beschouwde die renaissance helemaal zo vanuit de 19e eeuwse neorenaissance ideeën, alsof dat alleen maar ornamenten plakken.
Ja, vanuit
als,
het eclectische, ja, 19e eeuwse beeld.
Dat was zijn idee, van de renaissance. Dus hij vervoerde de renaissance en was op zoek naar iets dat wij nu beschouwen als de wortel van de renaissance architectuur. Dat is weer het grappige van de ironie
mooi
van de tijd.
Ja, ja. Ja. Maar dan, het is wel mooi dat hij het op zijn eigen manier toch op het spoor is gekomen.
Absoluut. En natuurlijk voor zo'n klooster met zo'n heel sober klooster is natuurlijk ook die ornamentloze vorm is natuurlijk eigenlijk fantastisch. Het is ongelooflijk mooie, ja, architectuur. Dus ja, het is natuurlijk, om Alberti te begrijpen moet je natuurlijk ook verder denken. Dus het zijn nu twee dingen. Eén is of dat Van der Laan geen, wel of geen mooie architectuur is. Nou, ik vind het fantastisch. Maar het is niet. Het is maar Alberti voor de helft. Alberti zou zeggen het is niet af.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Maar ja, iedere tijd heeft ook zijn eigen geneugten.
Absoluut, zeker.
Natuurlijk.
Ja,
ja. Maar toch, terugkomend op dat onderscheid. Hè, want het is een onderscheid, maar het is ook een samenspel tussen schoonheid en ornament. Maar het zijn twee termen. En ja, wij mensen zijn gewend om dingen rationeel te scheiden. Ja. Om ze misschien volgens weer samen te voegen. Ja. Maar ook om te begrijpen wat het is. En het ornament, dat heeft ook een schoonheid.
Zeker, ja.
He, dus het is ook deel van de schoonheid. Dus het is niet ornament en schoonheid.
Nee, absoluut. Het is deel van de schoonheid. En zoals gezegd, het helpt ook om die andere, wat abstractere schoonheid beter te ervaren. Ja. En dat is eigenlijk ook wel.
Want die leesbaarheid, ja, dat is heel mooi, ja, ja, natuurlijk. Want als je bedenkt dat een van de belangrijke bronnen voor Alberti Cicero is. Ja. Kijk, Cicero die heeft het natuurlijk niet maar alleen maar over poëzie of over een textuele beleving. Cicero die heeft het in de vertaling in een uitgave van Atheneum, Pollak en van Gennep uit 1989 is het getiteld Drie gesprekken over redenaarskunst. Dus dat is het voordragen voor een publiek. Ja. Dus het publiek moet je kunnen volgen.
Ja.
En daarmee is het ornament is van kennelijk ook van heel groot belang.
Het geeft toegang, daarmee betrek je de mensen erbij. En, maar ook, toch ook die andere vorm van schoonheid. Dus het ornament, kun je zeggen, dat is natuurlijk dat maakt het begrijpelijker, is voor het oog. Maar het mooie is natuurlijk ook in die tekst van Alberti dat hij ook nadrukkelijk zegt dat deze hele theorie over die maten en proporties, ja, is eigenlijk iets intrinsieks menselijks. Dus ook mensen die de theorie niet kennen, kunnen toch ervaren de schoonheid van harmonie van ruimte. Want, zeg, ja, we zijn allemaal het idee, de mens is geschapen door God naar Gods evenbeeld. Mathematica is eigenlijk het ontwerpinstrument waarmee God hemel en aarde geschapen heeft. Dus De mens zelf maakt daar deel van uit en herkent daarmee ook goed geschapen ruimtes die weer voldoen aan die basisprincipes. Dus ook ongeletterde mensen die in zijn eigen tijd, hij schrijft het ook letterlijk zo, je hoeft mijn theorie niet gelezen te hebben om van goede harmonie van architectuur te kunnen genieten, want dat ervaar je omdat de mensen nu zelf eenmaal ook een onderdeel van die kosmische samenhang is. En dat gaat dus heel nadrukkelijk uit van een hele directe soort samenhang, inderdaad, dus van de mens als onderdeel van de schepping en dat daar een soort masterplan, een goddelijk masterplan aan de grondslag ligt. En de sleutel daartoe is de mathematica en dat is daarmee de sleutel tot die objectieve benadering van schoonheid. Die idee van schoonheid is niet iets van stijl, van mode. Daar kan het ornament een beetje verschillen. Dat kan door de tijden heen een beetje eigen smaak. Maar de echte schoonheid is tijdloos, universeel, want hangt af, komt voort uit eigenlijk die veel hoger, die basisprincipes waarmee hemel en aarde geschapen zijn. En de mens ervaart eigenlijk van nature, zonder te snappen waarom, die schoonheid van harmonie van ruimtes. Dat is eigenlijk het concept van Alberti. Ja,
wat heel interessant, omdat je op een heel ander gebied, bij Merleau-Ponty, las ik in L'œil et l'esprit, een late tekst is dat. En Merleau-Ponty, die zit helemaal niet in het wiskundige. Merleau-Ponty heeft het over ervaring, het is een fenomenoloog. En die beschrijft inderdaad dat wij delen hebben aan de schoonheid van het schilderij, omdat wij van dezelfde stof zijn als het schilderij.
Ja, sterrenstof.
Dus daarmee probeert hij natuurlijk over de Kantiaanse drempel van de waarneming te komen. Maar dat terzijde gelaten, is het wel heel interessant dat je ook zelfs daar, op die manier, dat je dat weer terug ziet keren. Ja. Het is een waarheid, denk ik, tot op zekere hoogte. Maar het is ook een diepgevoeld verlangen die poëtische uitdrukking kan krijgen, maar ook een metafysische uitdrukking. Ja. En dat is voor de andere tijden van groot belang, denk ik. Ja. En voor enkele onder ons misschien nog steeds.
Ja, maar het is wel essentieel om die tijd van Alberti en ook nog de eeuwen daarna echt te begrijpen.
Ja. Ja, ja. We moeten het gesprek afronden. Ja. Ik spreek je graag nog een keer ook over Scamozzi, waar jij heel veel van weet. Leon Battista Alberti over de bouwkunst, vertaald door Gerard Barteling, nawoord van Koen Ottenheim, met wie ik het afgelopen uur heb gesproken. En het is uitgegeven bij BOM. Techniek werd verzorgd door Abi Iping. Dank voor het luisteren.